10 uur, Gert Kluk met het NOS Journaal. Bij incidenten in het uitgaansgebied in het centrum van Rotterdam zijn vannacht twee agenten gewond geraakt. Eén agent brak zijn hand, de schouder van de andere agent raakte uit de kom. Er werden in totaal 13 mensen aangehouden. De agent die zijn hand brak had geprobeerd een ruzie tussen twee dronken mannen te sussen. De andere agent raakte gewond bij een caféruzie toen een man zich verzette tegen zijn arrestatie. In het hele land geldt vandaag code oranje vanwege de naderende storm. Sportwedstrijden en andere evenementen zijn afgelast en vluchten en veerdiensten zijn geschrapt. De treinen rijden volgens het boekje, maar de dienstregeling kan zo nodig worden aangepast, zeggen ProRail en de NS. Zwitserland houdt vandaag een referendum over een wet die het strafbaar maakt om mensen vanwege hun seksuele voorkeur of identiteit te discrimineren. De wet werd ruim een jaar geleden aangenomen door het parlement, maar tegenstanders haalden genoeg handtekeningen op om een volksraadpleging te organiseren. Het is in Zwitserland verboden om mensen te discrimineren op basis van ras en religie. En de LHBTI-gemeenschap hoopt nu dezelfde bescherming te krijgen. Tegenstanders zeggen dat de maatregel leidt tot een inperking van de vrijheid van meningsuiting. Een 21-jarige Rotterdammer is gisteravond aangehouden in de metro van Rotterdam naar Den Haag, nadat medepassagiers hadden gezien dat hij een vuurwapen bij zich had. De metro werd stilgezet bij station Westpolder in Berkel en Roderijs. Volgens de politie was het niet moeilijk om de man in de boeien te slaan, omdat hij lag te slapen. Het wapen is in beslag genomen. Het weer. Vanochtend neemt de wind snel toe in kracht, met vanmiddag aan zee een zuidwester storm. Eerst in het westen en noorden zware windstoten, later ook in de rest van het land. Verder gaat het vanuit het westen regenen. Vooral vanmiddag en vanavond zijn zeer zware windstoten mogelijk, vooral tijdens stevige buien. En het wordt ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Breitner versus Israëls. Vrienden en rivalen. Het nooit eerder vertelde verhaal over twee kunstenaars die door een jarenlange strijd het beste in elkaar naar boven haalden. Koop uw kaarten op kunstmuseum.nl.
Matthias Görne zingt Beethoven. Een niet te missen concert in de serie Grote Zangers. Maandag 24 februari in Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Kijk snel op muziekgebouw.nl.
Daniel Roland speelt een uber-romantische melodie van de maand. Capella Amsterdam zingt een populair koorwerk van Fauré. En Fuse speelt een wereldpremière van de rising star van het Nederlandse componeren Joey Raukens. Dat allemaal vanavond live om 17:50 in Podium Witteman bij de NTR op NPO 2.
Bekijk de hele serie Grote Zangers op muziekgebouw.nl/zangers.
Het Nationale Ballet presenteert de veelgeprezen klassieker Giselle. Over onmogelijke liefde, misleiding en verraad. Kaarten via operaballet.nl.
Installeer de Ik wil een vaste relatie app. E-matching, vaste relaties voor hoger opgeleiden.
NPO Radio 4. Avro Tros. Spiegelzaal en het zondagochtendconcert met Hans van den Boom.
Ja, goedemorgen, welkom in het Concertgebouw. Over zondagochtendconcert gesproken. Het wordt heel mooi over een uur. Richard Wagner, Vorspiel und Liebestod uit Tristan und Isolde. En daarna de zesde symfonie, de Pathetiek van Tchaikovsky. Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Omer Meijer Welber, jonge Israëlische dirigent. En in het programma Spiegelzaal, vanaf nu tot 11 uur, aan het eind flamenco-gitarist Erik Faarzon Morel. Hij brengt een kleine tribute aan Paco de Lucia. We krijgen het pianoduo Vivian en Sean te horen met muziek van Schubert. Ik praat met cineast Lucas van Woerkum over een prachtige Mahler-film die de komende week te zien is. En we beginnen met Krijn Koetsveld. Hij bespeelt het gloednieuwe Monteverdi-orgel.
Thank you.
Capriccio van Tarquinio Merula, gespeeld door Krijn Koetsveld op het Monteverdi-orgel. Ja, goedemorgen Krijn. Ik weet dat het een gloednieuw orgel is, speciaal gebouwd door het Nationaal Muziekinstrumentenfonds, firma Klop, betaald door een gulle anonieme gever. Maar wat is er nou zo bijzonder aan dit orgel?
Alles. Om te beginnen, wij zijn tot ontdekking gekomen dat we eigenlijk al jaren vergeten zijn om een orgel te bouwen volgens de principes zoals Monteverdi dat heeft gehad. Daar kwam ik op omdat ik een boek schreef over Monteverdi. En dan zegt Monteverdi, ik hou zo van organo di legno, een houten orgel, dus orgel met houten pijpen. Want die klank vind ik zo prachtig. Die klank is suave, zacht, lieflijk. En wij deden tot voor kort met kistenorgels die volgens andere principes zijn gebouwd, andere maatvoering. Dit orgel heeft open pijpen, dus dat kan je hier zien. Ook de pijpen aan de achterkant van het orgel zijn grote open pijpen, gemaakt van cipressenhout. En dat volgens maten die we dan weer hebben gevonden in archieven en ook in de Zilberne Kapelle in Oostenrijk waar zijn orgel staat.
Maar nou ben jij een puritein, mag ik zeggen. Ik heb eigenlijk nog nooit zoveel mensen horen klagen over die kistorgeltjes.
Dan heb je niet goed geluisterd of ze durfden het niet te zeggen. Wij hebben bijvoorbeeld een aanbevelingsbrief laten schrijven. Want in principe geloofde men mij ook niet toen ik ermee kwam met het idee. Bij het Muziekinstrumentenfonds zeiden ze ook, dat zal toch niet waar zijn. Ik bedoel, ik beweerde dat we vergeten zijn om dat te maken. En toen hebben ze een aantal aanbevelingsbrieven laten schrijven. En een van die mensen schreef van, het is me al jaren een doorn in het oog dat we niet een fatsoenlijk orgel hebben. En toen zeiden we, bouwen dat ding.
Ja. Maar goed, nou is er één.
Klopt.
En kistorgeltjes zijn er wel 100.
Ja, dus dit orgel is uniek. Dat bedoel je.
Ja. Ja, maar dat zal de praktijk dan toch niet heel verschrikkelijk revolutionair gaan veranderen?
Nou, ik zal je vertellen dat je hebt mazzel gehad. Want ditzelfde weekend was er al een aanvraag van een ensemble die het orgel wilde hebben. Straks in maart is het orgel te horen. In februari trouwens al eerder bij de organisatie Oude Muziek die Monteverdi-dagen organiseert. Ik ga zelf de Johannespassion uitvoeren in april. En dan gaan we dit orgel, uniek, gaan we gebruiken. In mei is het te horen. Dus wat wil je nog meer, zou ik bijna zeggen?
Nou, ik wil bijvoorbeeld nog wel dat je nog wat meer over het orgel laat horen en zijn mogelijkheden.
Ja, ik ga wat variaties laten horen. En het orgel heeft in principe 5 registers. Daar kan je van alles mee en nog wat mee inkleuren. Dus dat betekent dat er 200 zoveel pijpen ingebouwd zijn. En registers met allemaal verschillende klanken. En dat maakt dan meteen duidelijk waarom we dit orgel wilden hebben. Omdat die muziek is gebouwd op affecten. Dus op emoties, op ideeën van wat zou je nou kunnen laten horen met zo'n orgel, want het maakt natuurlijk in principe niet uit als een register openstaat of ik het met mijn elleboog speel of met mijn vinger, want ik heb geen invloed op de klank. Maar ik heb wel invloed op de klank. Ten eerste door het touché. Er zit een mechaniek achter. Als ik wat harder druk, dan komt die wind op een andere manier de pijp in dan als ik wat zachter druk. Nou, dus ik zou zeggen, zet uw oren wagenwijd open. U kunt het zeker horen. Maar met de registerkeuze kan ik dat ook nog versterken. Het is misschien leuk om daarmee het orgel gewoon even te laten horen.
Kleine demonstratie.
Ja, kleine demonstratie. Ik begin met een eerste thema. Het zijn de partite sopra l'aria di Monica. En ik vind dat een heel melancholiek, lieflijk, rustig stukje. En dat klinkt dan zo. Variatie, licht en zachtjes. Dat doe ik met een fluitregister, een fluit 4 voet, dus een hoog register. Kan je me een beetje volgen?
Ja,
dat gaat goed, hè? Oké, daar gaat-ie. Thank you. andere combinatie, de 8-voet en een 2-voet. Dan krijg je een heel helder en doorzichtig klankbeeld. Dat gaat dan zo. Combinatie, dit is de Voce Umana. Dat is een soort zeg maar gemaakt tremolo. Ik gebruik dus dat register. En dan zult u horen dat zweeft. En dan hoor je als het ware de menselijke stemmen. Zo heet het register dan letterlijk. En dan hoor je de zweving die in de zingende menselijke stem te horen is.
Welk knopje is dat?
Oh, dat is deze. En deze gaat dan weg en zo. Ja, ja, ik heb er verstand van, hè. Dat zijn de mogelijkheden.
Mooi. En we horen dus vooral dat hele mooie, zachte cipressenhout. Dat is eigenlijk het grote geheim.
Ja, de open pijpen, dus zeg maar de directe manier van aanspreken. Dus je hoort het orgel ook zeg maar echt inzetten. Dus het begint niet met een wa, maar het begint met een ta. Dus er zit een klein scherp randje aan. En dat is precies wat de Italiaanse muziek wil hebben. Dus heel duidelijk spreken. En in het continuo wil je dat... het continuo is natuurlijk het belangrijkste uitvinding, zou je kunnen zeggen, van rond 1600. Dus één enkele stem met begeleiding. Dat betekent dat als ik... ik zal het even laten horen. Dat betekent dus als ik een akkoord speel en ik speel daarbij, dan kunt u zowel het orgel horen. Ik word ondersteund door het orgel. Maar je hoort het orgel duidelijk. En dat is precies wat dit orgel doet. Dus het orgel heeft geen achtergrond, maar het orgel geeft kleur. Want het allerbelangrijkste, ook bijvoorbeeld in recitatieven van Bach, is natuurlijk dat je op een gegeven moment drama maakt. En dat doet die menselijke stem wel. Maar als je dit akkoord speelt... Dus dit akkoord moet je dan goed en duidelijk laten horen, want dat geeft drama weer.
Duidelijk. Ik zeur toch nog even bij je. Want die kistorgeltjes, die allemaal niet konden, dat waren kleine dingen. Die zaten in een kistje, die rolden je zo naar binnen. Dit is wel een zwaar apparaat wat je heen en weer moet sjouwen.
Ja.
Fijn. Ander onderwerp. Je zei al. Meneer Koetsveld heeft een boek geschreven over Monteverdi. Geniaal vernieuwer, inspirator voor toen en nu. Wie moet er dat boek kopen?
Iedereen die van deze muziek houdt en iedereen die er wat meer van wil weten. En iedereen die ook geïnteresseerd is in hoe een ensemble, Le Nuove Musique, nu tot keuzes is gekomen om die muziek van Monteverdi op die bepaalde manier uit te voeren. Dus ik geef achtergronden weer, ik vertel erover hoe de repetities waren. Maar ik volg ook Monteverdi zijn leven. Monteverdi heeft 9 boeken van madrigalen geschreven en het boek bestaat uit 9 hoofdstukken. En in elk hoofdstuk was hij ergens anders, niet alleen geografisch, maar ook in zijn componeren. En zo volg ik het leven van Monteverdi en zo verbind ik dat met waarom wij, dat ensemble Nuove Musique, het nou zo aardig vonden om dat allemaal te laten horen en op te nemen.
Juist. Nou, nog één ding dan. Want toen Krijn hier wilde zijn met het orgel, zei ik, ja leuk Krijn, maar je moet ook een moppie spelen dat iedereen kent.
Ja, dat moppies die iedereen kent, dat weet ik natuurlijk niet zeker. Ik hoop dat u het allemaal kent. Maar ik ga een stukje van Bach laten horen met als achtergrond dat het nieuwe Bach-ensemble... voor het eerst gaan we dat Monteverdi-orgel gebruiken bij het uitvoeren van de Johannespassion van Bach. Met diezelfde gedachte. Ik wil namelijk dat het continuo, dat een duidelijker en een meer heldere rol krijgt. Dus ik heb eigenlijk meteen vanaf het begin gezegd, het is Monteverdi kunnen we er zeker op spelen. Maar ik ben ongelooflijk nieuwsgierig hoe dat straks gaat klinken als je niet een kistorgel, wat zo makkelijk vervoerbaar is, niet een kistorgel gebruikt, maar dat je dit orgel gebruikt. En dan heb ik ongelooflijk hoge verwachtingen van, want ik denk dat het continuo, dus die begeleiding en het drama wat in die harmonie zit, enorm te goede zal komen.
Oké. En daarom nu Johann Sebastian Bach, prelude en fuga nummer 1 uit het eerste boek, heb je het boek bij je, van het Wohltemperierte Klavier. Dat was dus nog een keer Krijn Koetsveld. Hij speelde Johann Sebastian Bach op dit leuke gloednieuwe Monteverdi-orgel. En hij zei het al, het gaat gebruikt worden in de continuo-partijen van de Johannes Passion binnenkort. Als u daarin geïnteresseerd bent, dan kijkt u op de website nieuwbachensemble.nl. Je begint bij de N van nieuw, nieuwbachensemble.nl en dan kom je het allemaal tegen. Dank. Iets heel anders. In mei is niet alleen het Eurovisie Songfestival, maar ook het Malerfestival hier in Amsterdam. Maar wij beginnen hier een beetje koorts te krijgen. En het wordt eigenlijk aanstaande dinsdag al een beetje geopend, doordat er een film wordt vertoond in de grote zaal met live muziek. En degene die de film heeft gemaakt is deze meneer, cineast Lucas van Woerkum. Ja, Lucas, ik weet dat het Nederlands Filharmonisch Orkest op het podium zal zitten met Anthony Hermes als dirigent. Zij spelen prachtige stukken uit Mahler's symfonieën. Daar wordt een film bij vertoond die jij hebt gemaakt. En dan wil ik weten, zijn dat nou alleen maar mooie plaatjes of zit daar nog een gedachte en een verhaal achter?
Het zijn ook hele mooie plaatjes, maar het is een film met drie acteurs. Een gezin eigenlijk, met een dochter van 15, die in een bergmeer in Italië samenkomen om eigenlijk afscheid van haar te nemen. Gebaseerd op de zomer van 1907, waar Mahler afscheid nam van zijn oudste dochter, heb ik eigenlijk een nieuw script geschreven, gebaseerd op dat drama.
Ja. Normaal is, we zitten nu in de Oscars-toestanden, normaal is dat je een film hebt en dat daar een componist dan muziek bij maakt. Ja. Bij jou net andersom.
Precies andersom. Ik heb natuurlijk die prachtige muziek van Mahler als basis. Ik zit ook in het orkest om zelf de film ter plekke te synchroniseren met de muziek. Dus Anthony Hermes is vrij in zijn eigen interpretatie.
Dat is ook andersom.
Ja, precies. Dus ik ben er onderdeel van het orkest.
Normaal moet een dirigent opletten dat hij op tijd loopt, maar dat doe jij?
Ja, dat ben ik dus ook nog hard aan het oefenen deze dag.
Maar hoe werkt dat dan?
Ik heb een touchscreen, die is verbonden met de computer en het scherm.
Ja, het zijn allemaal oude mensen, joh, touchscreen.
Ja, dus ik kan via dat scherm de film instarten. De verschillende scènes, zijn 128 scènes. Ik kan versnellen, vertragen als het nodig is. Dus zo ben ik eigenlijk helemaal vrij om die film te monteren ter plekke.
Dus als Anthony een beetje snelle tempi neemt, wordt jouw film steeds korter?
Nou ja, ik moet inderdaad goed met hem communiceren. Ik zit ook zo in het orkest dat ik hem goed kan zien. En Anthony is typisch een dirigent die, net als bij de vele opera's die hij heeft gedirigeerd, heel goed met mij communiceert over wat het effect moet zijn van de film en de muziek samen. Dus wij zijn ook met de muzici bezig, nu nog steeds met de repetities, om de twee echt in elkaar te laten vloeien.
Ja. Gaat hij twee keer dinsdagavond. De eerste is helemaal uitverkocht. De tweede, daar kan je nog bij. Wees eens eerlijk. Is dit nou een film, een bijeenkomst voor de Mahler-freaks? Of is dit ook een gelegenheid voor mensen die niks met die man hebben? Ik wil wel eens weten waar iedereen nou zo lyrisch over is. Eerlijk, hè?
Ja, nou, ik denk echt dat het voor de kenner een verdieping kan geven. Of omdat de muziek al zo gekend is, juist een andere interpretatie geeft aan de muziek. De muziek die we horen is overigens de tweede, vierde en negende symfonie, delen daaruit. Dus het is ook voor een nieuw publiek een hele mooie introductie in de wereld van Mahler.
Dus beide groepen?
Denk het wel, ja.
Eerlijk, hè?
Ja, nou ja, ik vind het heel mooi dat de gemiddelde leeftijd bij mijn vorige films van 55 naar 35 ging, hier in het Concertgebouw. Dat is netjes onderzocht. En daar ben ik wel blij om. Ja.
Oké, okay. Nou, is er iets wat ik niet vraag wat je toch kwijt wil?
Nou ja, dus er zijn nog kaarten voor de late voorstelling, hè, om 10:00.
Ja, nou, dat had ik nog zullen zeggen. Ik wens jou heel veel plezier en in mij ook heel veel plezier.
Dank je wel.
Ja, want wij zijn allebei Mahler-freaks. Dank je wel, Lucas van Woerkum. Ja, en denkt u nou dinsdagavond, aanstaande dinsdag 11 februari om 10:00 s'avonds, dat wil ik wel meemaken. Live Mahler gespeeld op het podium met de film The Echo of Being van Lucas erbij. Dan moet u snel zijn, want die eerste voorstelling was al uitverkocht. Er is een tweede achteraan geplakt, die begint om 10:00. U meldt zich bij het Concertgebouw. Ja, en ik zei al, in mei het Mahlerfestival met natuurlijk heel veel prachtige concerten hier in de grote zaal. Maar u heeft misschien ook al gehoord en gelezen, er komt een paviljoen op het Museumplein. Daar zullen die symfonieën dan ook in beeld en geluid te horen zijn. Maar er is ook een complete randprogrammering met heel veel lunchconcerten bijvoorbeeld. En op 14 mei, we zijn er betijds bij, zal er Mahler worden gespeeld. Arrangementen van delen uit zijn zesde symfonie door dit pianoduo dat nu al klaar zit aan de piano. Viviane Cheng en Sean Morgan Rooney. En dan zou u denken, ze gaan lekker Mahler spelen, maar dat doen ze niet, dat doen ze in mei. Maar ze gaan muziek van Schubert spelen die ze ook net hebben opgenomen. En dat is de prachtige Fantasie in F-klein Deutsch 940. Het hele werk is te lang om in dit programma te passen, maar we pakken het op vanaf het Allegro Vivace.
Thank you.
Ja, het pianoduo Vivian en Sean, bestaande uit Vivianne Chang en Sean Morgan Rooney, speelde het tweede gedeelte uit de fantasie van Frans Schubert. En zij zullen dus ook gaan spelen in het Mahler-paviljoen tijdens een van die lunchconcerten. Zij spelen dan toevallig op mei de 14e, weet ik toevallig uit mijn hoofd. Als u het hele programma wil zien van al die lunchconcerten en wat er nog meer te doen is in het paviljoen tijdens het Mahlerfeest in mei, kunt u gewoon kijken op de site van het Concertgebouw. En daar staat alles meteen op de homepage, zou ik maar zeggen. Ja, 14 mei is nog ver weg. Wat dichterbij is vanavond, hierboven in de kleine zaal, geeft hij een eerbetoon aan gitarist Paco de Lucia. En hij is Erik Faarzon Morel. Thank you. Erik Vaarzon Morel. Wat hoorden we daarnet?
Dat was een stuk, dat is eigenlijk de moedervorm van de flamenco La Soledad, de Solea. En La Soledad, dat betekent de eenzaamheid.
Oh, helemaal niet eens.
En dan, nou, dat was die Paco Lucia, dus waar ik het over heb vanavond heel erg. Natuurlijk, als je solist bent, dan voel je je wel eens in je eentje. En eerlijk gezegd, de flamenco wordt vaak 's nachts tot diep in de uurtjes van de ochtend, maar niet om 10:30 's ochtends. Dus in die zin.
Ja, dat ging prima. Vanavond een eerbetoon in de inmiddels uitverkochte kleine zaal. Ja. Een eerbetoon aan Paco de Lucia. Waarom een eerbetoon aan Paco?
Nou, dat is eigenlijk de man waar elke muzikant vooral in de flamenco schatplichtig aan is. Ik noem hem eigenlijk altijd de Bach van de flamenco-gitaar of de Jimi Hendrix.
Oh, klein. De Bach van de flamenco.
Nou, dat is omdat, dat heb ik geleerd op het conservatorium. Ik heb klassiek gitaar gestudeerd. En Bach, nou, daar is elke gitarist ook zeer altijd mee bezig. En de oude muziek ook natuurlijk. En Bach, wat mij verteld werd, is, en ik heb dat altijd aangehouden als verhaal, dat die honderden jaren voor hem alle muziek verzamelde tot dat hele grote werk wat hij eigenlijk gemaakt heeft. Daarna, de vernieuwingen kwamen wel van zijn eigen zonen, Philip Emmanuel en de mensen daarna. Tenminste, dit is mijn verhaal. En Paco Lucia heeft hetzelfde gedaan met de flamenco. En het is natuurlijk, je mag natuurlijk Bach niet, of Paco Lucia niet met Bach vergelijken, maar in de flamenco was hij wel de grootste vernieuwer en de grootste verzamelaar van alle muziek van daarvoor.
Wij gaan Paco wel met Bach vergelijken.
Ik vind het een eer, omdat hij ook, daarom doe ik een hommage, hij is in 2014 overleden. En hij heeft eigenlijk nu nog invloed op alles. En ook op mij heeft mijn hele leven lang, vanaf mijn 16e, mijn eerste concert, wat ik zag van hem hier in Carré, om de hoek. Ik woonde op de plantage Muiden Achtergracht, notabene. En dat was een nachtconcert. Ik was 16 jaar. En toen ben ik eigenlijk daarna nooit meer gestopt met flamenco-gitaar spelen.
En dat is al heel lang geleden.
Dat is lang geleden, ja. Oké. Okay. Ja, onze leeftijd, hè?
Vanavond Kleine Zaal. Wil jij nu het programma Spiegelzaal vol spelen?
Ja, natuurlijk.
Beëindigen, wat gaan we nog horen?
Nou, ik speel, dat is het mooie in flamenco, dat mag je dan doen. Dan speel ik mijn eigen werk vermengd met het werk van Paco.
Mag.
En dan speel ik één stuk wat ik vanavond ook, ik heb, dat is trouwens wel apart, jullie kunnen er niet meer naartoe, tenzij je een kaartje hebt natuurlijk. Maar dan kunnen jullie altijd nog eens ergens anders komen. Kijk, ik heb namelijk iets nieuws, ik doe ook visuals op een groot scherm en dan laat ik hem zelf erop en dan speel ik met hem mee. En ik heb dan ook beelden van het Alhambra, van eigenlijk het mooie Spanje, hoe dat eruit ziet, met mijn muziek eronder en zijn muziek vooral.
Gaan we er nu bij bedenken.
Ja, jullie mogen je ogen af en toe dicht doen. Dat zeg ik altijd, dan voel je een beetje zo in dat zuidelijke Spanje.
Thank you. Ja, Erik Vaarzon-Morel gaf een klein voorproefje van zijn eerbetoon aan Paco de Lucia. Ja, we gaan weer de bakens verzetten, want nu weer iets heel anders. We gaan naar het zondagochtendconcert in de Grote Zaal. Daar speelt het Radio Philharmonisch Orkest Tchaikovsky. Maar ze beginnen zometeen met Richard Wagner. En tijdens de wandeling doen wij dan ook de Feierlicher Marsch zum Heiligen Graal van Richard Wagner. Gespeeld door pianist François Dumont. Graag tot zo!